Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We gaan nu beginnen met de volgende les. En we behandelen in deze les vers 114 van Surah al-Baqarah. En als we tijd over hebben, dan vers 115. Dus ik zal eerst. Vers 115. En als we tijd over hebben, vers 116. We hadden de vorige les vers 114 behandeld. Dan eerst in het Arabisch. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. De vertaling is: en wie is onrechtvaardiger dan hij die verbiedt dat de naam van Allah wordt verheerlijkt in Allahs bedehuizen en deze tracht te vernietigen? Zij behoorden, dus de bedehuizen, slechts in vreze binnen te gaan. Er is schande over hen in deze wereld en er zal een straf, een grote straf voor hen zijn in het hiernamaals. De woordelijke vertaling. Waman azlama. Waman betekent en wie. Azlama betekent is onrechtvaardiger. Dus waman azlama. En wie is onrechtvaardiger? Mimman mana'a. Mimman mana'a, dat kunnen we opdelen in mimman. En mimman kunnen we opdelen in min en man. Dus als het naast elkaar wordt geschreven, is het hier mimman geworden. En mimman betekent dan die. Mana'a, hij die verbiedt. Mimman mana'a. Dan hij die verbiedt. Dus mimman, dat betekent dan die. En mana'a betekent hij verbiedt. Dus mimman mana'a, dan hij die verbiedt. Masajidallahi, masajid is meervoud van masjid. Gebedshuizen, Allahi van Allah. Gebedshuizen van Allah. En yuzkara, dat betekent dat wordt verheerlijkt. En betekent dat yuzkara wordt verheerlijkt. Yuzkara wordt verheerlijkt. En dat yuzkara wordt verheerlijkt. Ik ga even kijken of ik het wel juist uitspreek. Ja, yuzkara. Wordt verheerlijkt. Fiha, daarin. Ismu, zijn naam. Fihasmu, daarin, zijn naam. Dus wat staat hier? Waman azlama. En wie is onrechtvaardiger? Mimman mana'a, dan hij die verbiedt. Masajidallahi en yudkara. Dat, wacht hè, masajidallahi, gebedshuizen van Allah, en yudkara fi hasmuhu, dat daarin de naam van, dat daarin zijn naam, dus de naam van Allah, wordt verheerlijkt. En yuzkara, dat wordt verheerlijkt. Fi hasmuhu, daarin zijn naam. Wasa'a, en tracht of streeft te. Fi kharabiha, te vernietigen. Wasa'a fi kharabiha, en tracht te vernietigen of streeft te vernietigen. Ulaika, zij, dus deze mensen, dus zij zijn. Makana, Ma betekent hier niet. Kana betekent zijn of is. Ma kana, niet zijn of niet is. Lahum, voor hem. En yadkhuluha, en dat yadkhulu, binnengaan, ha, daarin. Dus ha verwijst naar iets vrouwelijks. En yadkhuluha, dat zij er binnengaan, dus in die gebedshuizen. Illa khaifina, illa betekent behalve. Khaifina, in angst. Khaifin is meervoud van gaif. Gaifin, dus angstig of in angst of angstig. Illa gaifin, behalve in angst. Hier staat in vrezen. Het is wat moeilijker, een moeilijker woord. Dus in angst lijkt mij makkelijker. Ik heb hier angst neergezet. Of gewoon vrees kan ook. Lahum, voor hen. La betekent voor, hum, hen. Fid dunya, in de wereld. Khizyun, schande. Walahum, en voor hen. Fi, in, al-akhira, het hiernamaals. Walahum fil-akhira, en voor hen is het hiernama, in het hiernamaals. Azabun, azim. Azab betekent straf. Azim betekent grote. Azabun, azimun, een grote straf. Nog een keer, dat het helemaal helder is wat hier staat. Dus in dit vers staat. Wa man azlamu mimman mana'a. En wie is onrechtvaardiger dan hij die... Masajid Allah, hij die verbiedt, Masajid Allahi, an yuzkara fi hasmuhu. De gebedshuizen van Allah, dat daarin zijn naam wordt verheerlijkt. Wasa'a fi kharabiha, en hij tracht te vernietigen, of hij streeft te vernietigen. Ula'ika ma kana lahum. Zij zijn het, voor hen is er, wacht hè, het letterlijk vertaald. Ula'ika ma kana lahum, kan ik eigenlijk niet letterlijk vertalen, want dat is, dat klinkt helemaal niet in het Nederlands. Je kan dat, als je dat vertaalt naar het Nederlands... Dan ulaika ma kana lahum. Dan zou je dat kunnen vertalen. Voor hen. Ulaika zij. Wacht hè. Ik ga even nadenken hoe ik dat het beste ga uitleggen. Dus ik ga even gewoon letterlijk vertalen. Ulaika zij ma kana lahum. Voor hen is het niet. En yadkhuluha, dat zij er binnen gaan. Dus eigenlijk staat hier, zij gaan slechts naar binnen. Illa illa ghaifin, in angst. Dus hier staat hier eigenlijk in het Arabisch, de zinsconstructie in het Arabisch is zo. Dat eigenlijk in het Nederlands niet zo te zeggen is. Maar in het Arabisch zeg je dan letterlijk. Het is voor hen niet dat zij. En yadkhuluha, dat zij binnengaan. Dat zij binnen haar gaan. Illa ghaifin, behalve in angst. Dus zij kunnen niet in de gebedshuizen gaan, behalve in angst. Dus zij kunnen alleen maar in angst in de gebedshuizen gaan. Lahum fit dunya ghizyun, voor hen is schande in de wereld, wa lahum fil akhira, en voor hen is in het hiernamaals azabun azim, een grote straf. Belangrijke woorden, garabiha hebben wij gezien, dus verwoesting, wat stond hier, garabiha, vernietigen. hetzelfde verwoesten of vernietigen. Het is afgeleid van garaba, betekent het huis werd verlaten en desolaat. Het woord garab is het infinitief van garaba en het is het tegenovergestelde van aymara. Aymara betekent bouwen of bewonen en garab betekent dus het tegenovergestelde. Dus het wordt gebruikt om aan te duiden wanneer een plaats wordt verlaten of wordt verwoest. De uitleg van dit vers. In dit vers wordt dus besproken over religieuze meningsverschillen, wanneer zij zo ver gaan, dat zij zo ver doordrijven, dat ze zelfs heiligdommen van andere geloofsovertuigingen aanvallen en ruïneren. En dit soort mensen, zij verhinderen mensen van een andere geloof om Allah aan te bidden in hun heilige plaatsen en gaan zelfs zo ver dat ze de tempels verwoesten. Dergelijke gewelddadige handelingen worden in dit vers veroordeeld en er wordt een les in tolerantie en ruimdenkendheid onderwezen. In de Koran wordt het recht van iedereen erkend om vrijelijk hun tempels binnen te gaan, te gebruiken en verklaart dat als mensen God willen aanbidden in een gebedshuis, ze hierin niet belemmerd mogen worden. Een tempel of een moskee is gewijd aan de aanbidding van Allah en zij die mensen verhinderen om Allah daarin te aanbidden, zij dragen bij aan de verwoesting ervan. Dus het verbieden van mensen om in de moskee of in gebedsplaatsen te bidden, is gelijk aan verwoesting ervan. En dit is wat islam leert over respect voor gebedshuizen. Toch wordt de islam vaak onterecht als intolerante religie afgeschilderd. Maar als we kijken naar dit vers, dan is de islam eigenlijk de eerste en de enige religie die werkelijk breeddenkendheid bevordert en respect leert voor religieuze sentimenten van andere volkeren. We zien aan de voorbeeld van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die zelf dus een voorbeeld gaf en wat had hij gedaan. Toen de christenen van Najran hem bezochten op de plaats waar hij woonde, gaf hij die christenen toestemming om hun dienst te houden in zijn moskee. Dus de moskee Masjid al-Nabawi, zoals jullie die kennen. Daarin gaf hij hen de toestemming om te bidden toen zij naar Medina kwamen om religieuze discussie met hem te voeren. In dit vers worden twee straffen voorgeschreven voor degenen die verbieden om de naam van Allah in gebedshuizen, dat de naam van Allah in gebedshuizen wordt verheerlijkt. De ene straf is vernedering in deze wereld en de andere straf is de zware straf in het hiernamaals. De straf van vernedering is passend in deze wereld, want iemand die eerst een tempel bouwt of een moskee bouwt en daarna verbiedt om daarin de naam van Allah te gedenken, dan wordt die persoon niet. Wordt die persoon uiteraard niet goed aangezien door deze mensen en dan wordt hij dan uiteraard ook vernederd en er zal dan uiteindelijk ook schande over zichzelf brengen in de ogen van de wereld. En deze woorden bevatten ook een voorspelling voor de ongelovigen van Mekka die de moslims verhinderde om de Kaaba binnen te gaan. En deze voorspelling werd vervuld toen Mekka werd heroverd en de ongelovigen vernederd werden en schade ondergingen. Het is niet zo dat zij werden vernederd door de moslims, maar dan wordt bedoeld dat het een vernedering voor hen was toen de moslims Mekka weer hadden heroverd. We moeten ook niet denken dat in dit vers de Koran zegt dat iedereen onbeperkte toegang heeft tot alle gebedshuizen en dat alle soorten mensen moeten worden toegelaten in gebedshuizen zonder rekening te houden met de omstandigheden. Hier wordt specifiek bedoeld, in dit vers wordt dus specifiek bedoeld het stoppen van mensen om de naam van Allah in de tempel of de moskee te verheerlijken. Dus het gaat hier specifiek om Allah te aanbidden. Dus niet alleen om moskeeën of gebedshuizen te bezoeken voor ik weet niet welke doelen. Dus het gaat niet daarom. Maar specifiek om religieuze vrijheid, dat mensen vrij zijn om de naam van Allah in gebedshuizen en moskeeën te gedenken. Dan gaan we ook 116 bij pakken. Vers 116 is: Walillahi al-mashriqu wal-maghrib, fa'aynama tuwallu fa-thamma wajhullah, innallaha wasi'un alim. De betekenis daarvan is: en aan Allah behoort het oosten en het westen. Waarheen gij u ook wendt, daar zal het aanzicht van Allah zijn. Zeker, Allah is alomvattend, alwetend. En de woordelijke vertaling: Walillahi, en voor Allah, al-mashriqu, het oosten, wal-maghrib, en het westen. Fa'aynama, en waarheen ook. Tuwallu, gij u wendt. Fathamma, dan zal daar zijn. Wajhullahi, het gezicht van Allah. Innallaha, zeker Allah, wasi'un, alomvattend, alimun, alwetend. Dus voor Allah is hetgeen wat het oosten en het westen is, en waarheen gij u ook wendt, daar zal het gezicht van Allah zijn, en Allah is alomvattend en alwetend. Het woordje thamma, dat betekent daar. We hebben vaker het woordje huna gezien, dat betekent ook daar, maar hier wordt het woordje thamma gebruikt. Dat wordt ook gebruikt om een plaats aan te duiden die ver verwijderd is van de spreker. En huna is om een plaats aan te duiden wat dichtbij is. Dus Allah is ver. Daarom thamma. Wajhullah betekent het aangezicht van Allah. Wajhu betekent gezicht, aandacht, doel of bedoeling. In dit vers wordt een voorspelling gedaan over de grote en glorieuze toekomst van de islam. De gelovigen worden verteld dat als leraren en verkondigers van de waarheid en als dragers van Allahs vaandel, succes hen zal vergezellen waar ze ook gaan. En dat de islam over de hele wereld zal verspreiden, zowel in het oosten als in het westen. En deze voorspelling werd gedaan op het moment dat de moslims bestonden uit een handjevol mensen. En dat zij allerlei beproevingen en moeilijkheden moesten doorstaan. En dat de toekomst er somber voor hen uitzag. Maar de voorspelling werd niet lang daarna vervuld. Ten eerste met de val van Mekka. En daarna heeft heel Arabië de islam aanvaard. En niet eens een eeuw later, dan werd de vlag van islam gehezen over vele bekende landen. De woorden aan Allah behoort het westen en het oosten en het westen suggereert dat de islam zich eerst in het oosten zou verspreiden. Dus eerst komt het woordje oosten en daarna westen. Dus eerst zou de islam zich in het oosten verspreiden en na de komst van de beloofde Messias, alayhis salam, en de komst van de laatste dagen, dus de tijd van de huidige tijd, zou de islam verspreiden in het westen. En de woorden waarheen u zich ook wendt, daar zal het aangezicht van Allah zijn, werp het licht op het hoge niveau van spirituele ontwikkelingen dat de metgezellen van de heilige profeet hadden bereikt. Want waar ze ook keken, daar was het aangezicht van Allah. Allah was zo tevreden met hen en hun toestand dat hij beloofde dat al hun campagnes succesvol zouden zijn. Het vers impliceert ook dat de gelovigen geen stap zouden zetten zonder de goedkeuring van Allah. En daarom zouden al hun ondernemingen succesvol zijn. Dat is de les voor vandaag. Jazakallah voor de aanwezigheid. En dan gaan we volgende week, inshallah, verder met de les. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.